En daar staat in Johannes 5, vers 1... Na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende 5 zalen. En in dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan het eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaar krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater. Wanneer het water beroerd wordt en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. En Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddekop en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddekop en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. Nou ja, tot zover maar even. Een wonder. Een genezingswonder. En we zijn hier in het Johannesevangelie. En het Johannesevangelie staat bekend om zijn bijzondere wondergeschiedenissen. Er zijn een aantal wonderen die in dit Bijbelboek genoemd wordt. Er zijn een aantal wonderen die niet in andere evangeliën genoemd worden. Zoals hier, waar een lamme genezen wordt. Maar we hebben ook blinden die genezen worden. En we vinden dat de Heer op het water wandelt. Dat is dan geen genezingswonder, maar het leidt wel tot brood uit de hemel. Het Johannes-evangelie is eigenlijk een bijzonder evangelie. En het is wat anders dan Matthäus, Marcus en Lucas. Want je moet je hier altijd afvragen van waar gaat het nou over? Bij Johannes is het altijd net iets anders. En als het gaat over de wonderen in het Johannes-evangelie, dan blader ik altijd eventjes naar Johannes 20 aan het eind, waar Johannes zelf zegt wat de bedoeling is van deze wonderen. Want het probleem met vele gelovigen, ook in onze dagen, is dat zij deze wonderen verabsoluteren. En de gedachte is vaak van: er is iemand ziek en daar verschijnt dan de Heer en hij geneest de zieke, hij doet een wonder. En aangezien wij dezelfde Heer hebben, doet hij dat nog steeds. En de conclusie die velen dus trekken is van: ja, ik ben ziek en de Heer kan mij genezen. En zij wachten op een letterlijke genezing van hun ziekte of hun gebrek. En ik ben niet de persoon die dan zal zeggen van: nou, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, het gebeurt dus in de meeste gevallen dus niet. En waar het wel gebeurt, kun je net zo goed zeggen dat het buiten Bijbelse beginselen ook gebeurt. Er zijn altijd verhalen geweest van mensen die op wonderbaarlijke wijze genezen zijn. En je moet je dus afvragen van: is dit werk van de Heer nu doorgaand in onze dagen? Is het de bedoeling dat wij letterlijk genezen worden? Is het de bedoeling dat wij letterlijk een succesleven hier leiden? En dat de Heer onze paden recht maakt in deze wereld en ons voorziet van alles wat we nodig hebben om hier een fijn leven te hebben. Nou, Johannes zelf zegt daarvan in Johannes 20, vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn opgeschreven in dit boek. Dus de Heer heeft nog veel meer gedaan. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En dan zou je eigenlijk even door moeten bladeren naar Handelingen 13, vers 41. Dat is een paar bladzijden verder. Maar dan wordt het gelijk op een hoger niveau gebracht. Want op het moment dat Paulus de Joden toespreekt en ze eigenlijk aanspreekt op hun ongeloof, waardoor zij niet genezen worden, want daar gaat het werkelijk over, dan zegt hij in vers 41: Ziet gij verachters en verwondert u. verwondert u, let op het wonder. En verdwijnt vervolgens. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het iemand u verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En dat is wat Johannes bedoelt. Deze wonderen in het Johannes-evangelie, die staan niet op zichzelf. Het is Johannes 5 waar de lamme te Bethesda genezen wordt. Maar het is datzelfde hoofdstuk, Johannes 5, maar dan vers 39, waar de Heer zegt, onderzoek de schriften. Want daar kom je wonderen tegen. Johannes 5, vers 39, in het gesprek na deze genezing. Onderzoek de schriften. Want deze zijn het die van mij getuigen. En als je op zoek bent naar leven, dan zou je de schriften moeten onderzoeken. Als je genezen wilt worden, als je het werkelijke wonder in je leven wilt hebben, dan zou je de schriften moeten onderzoeken. En dan kom je tot mij. En dan gaat het er niet om dat je letterlijk naar de oude mens genezen wordt, maar dat je Christus leert kennen. En de kracht van zijn opstanding. En dat je met vele gelovigen, inclusief Paulus, kunt zeggen, zo dan wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En dat is het wonder dat uitgewerkt wordt. Het gaat over de kracht van het woord en de werking van het evangelie. En dus zouden wij geloven in zijn naam, in wie de Christus nu is als de opgewekte, en het werk wat hij nu doet in onze dagen. En een van de belangrijkste werken is het verzamelen van zijn volk. Het verzamelen van zijn gemeente. En het Joodse volk die de Heer, de Messias, heeft afgewezen, moet nog wachten. Dus verwondert u en verdwijnt, want ik doe een werk in deze dagen wat gij niet gelooft. Maar hij doet zijn werk. En daar spreken deze wonderen van. Nou, en deze lamme die te Bethesda was, die wordt dus gebruikt om het grote verhaal van God, het grote verhaal van zijn geschiedenis te vertellen. En daarnaast denk ik dat we elkaar allemaal genezing toewensen en een fijn leven. Maar dat is niet waar deze dingen over spreken. En dat onderscheid zouden we moeten maken. En ik zeg altijd maar, als je ziek bent, dan ga je naar de dokter. En dan kijk je wat er mogelijk is. En we danken de Heer in alles. En als je wilt vragen om genezing, dan doe je dat gewoon. Uiteraard. Want we leggen al onze bekommernissen op hem. Maar je hebt geen garantie dat je genezen wordt. Want deze schepping moet een keer eindigen. En we moeten allemaal een keer voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En we moeten allemaal een keer afleggen wat van het oude is. Maar we weten wel dat we in hem een nieuwe schepping zijn. En dat leven wordt vernieuwd van dag tot dag. Maar dan gaan we nu terug naar de geschiedenis in Johannes 5. Want waar gaat het dan over? Als we de schrift onderzoeken. En er staat, na deze was een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Ja, er staat niet bij welk feest het was. Maar het is wel de achtergrond voor deze geschiedenis. Nou, die achtergrond die heb ik eigenlijk al een beetje geschetst. Nou ja, er waren een aantal feesten die in de wet bepaald waren, waarop men, met name de mannen, op moesten trekken naar Jeruzalem. Ik denk dat de meeste hoogtijden hier wel bekend zijn, hè? De feesten die genoemd worden. In het specifiek zijn er een aantal die bijvoorbeeld in Exodus hoofdstuk 23 genoemd worden. In vers 14, laten we daar maar even naartoe bladeren. Maar we kennen het feest van Pascha. En dat heeft te maken met de oogst. En komt eigenlijk overeen met het feest van ongezuurde broden. Maar daarna hebben we het wekenfeest, ook bekend als Shavuot. 50 dagen worden dan geteld. En dan hebben we die beweegbroden die bewogen worden. En vervolgens kennen we de bazuinendag. De dag waarop de bazuin geblazen wordt. Ook bekend als Rosh Hashanah. Het zogenaamde nieuwjaar. Het nieuwe hoofd betekent het eigenlijk. En daarna hebben we ook nog Grote Verzoendag. Ook een bekend feest. Dat is 10 dagen later, waar de hoge priester ingaat in het binnenste heiligdom om verzoening te doen voor de zonde van het volk. En we hebben natuurlijk daarna het loofhuttenfeest. Sukkot. En dat is van de 15e tot de 21ste van de 27, van de zevende maand. En daar denkt het volk terug aan de woestijnreis die ze hebben gemaakt. Maar het komt tevens overeen met het einde van de oogst. En in Exodus 23 staat er dan in vers 14. Drie reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Dus drie keer optrekken naar de plaats die de Heere zou aanwijzen. Namelijk op het feest van de ongezuurde broden zult gij houden 7 dagen. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb, ter bestemde tijd in de maand Abib. Want in dezelfde zijt gij uit Egypte getogen, doch men zal niet ledig voor mijn aangezicht verschijnen. Het tweede feest, vers 16, en het feest des oogstes, de eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid zult hebben, en het feest der inzameling op de uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. 3 malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heren verschijnen. En gij zult het bloed mijns offers met geen gedecemde broden offeren. Ook zal het vette mijns feestes tot op de morgen niet vernachten. En de eerstelingen der eerste vruchten uws lands zult gij in het huis des Heren uws Gods brengen. Gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder. Nou, dat is een onderwerp voor een andere keer. Maar er worden in ieder geval 3 feesten genoemd. Het feest van Pascha, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. En men zou op moeten trekken naar Jeruzalem om des Herenfeest te vieren. En hier in Johannes 5 wordt er eigenlijk niet nader ingegaan op welk feest het dus is. Misschien kom ik er aan het eind nog op terug. Dat het toch duidelijk wordt uit de geschiedenis. Maar zij trokken dus op en de Heer trok ook op naar Jeruzalem. Want Jeruzalem was inmiddels de plaats waar men naartoe zou moeten trekken. En vervolgens staat er dan in vers 2 dat er in Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater is. Dus we vinden hier informatie over de locatie waar de genezing plaatsvindt. In Jeruzalem, daar heeft het dus mee te maken, vervolgens aan de schaapspoort en bij een badwater. Nou, de schaapspoort. Poort staat eigenlijk schuin gedrukt, maar het is bekend dat dat een poort was, de schaapspoort. De poort heeft altijd een belangrijke functie. Ook daar hebben we het 2 weken geleden uitgebreider over gehad. De poort die in Rut hoofdstuk 4 genoemd wordt, waar een onbepaalde persoon zich had gevestigd met de oudste en waar Boas een ontmoeting had met deze Ploni Almoni. Maar dat was niet zonder reden, omdat in de poort bepaalde zaken geregeld worden. De poort heeft altijd een sleutelfunctie met betrekking tot het bestuur van de stad. En daarmee met het bestuur van het koninkrijk. De poort staat daarom voor macht, voor heerschappij. Heeft te maken met koningschap. Sha'ar, Shora, Sara, ik noem maar even wat woorden die vanuit het Hebreeuws daarmee te maken hebben. En de poort heeft dus alles te maken met ingaan in het koninkrijk. En degene die in de poort zit, die bepaalt wie erin gaat en wie eruit gaat. Dat is de poort. Alleen hier hebben we te maken met de schaapspoort. En de vertaling in het Grieks is wat onduidelijk. Je zou het eens na moeten zoeken, maar daar staat zoiets als probatikos. En dat pro, dat kun je altijd weglaten, dat is gewoon een voorzetsel. Maar het heeft te maken met het woordje baino. En baino, dat is eigenlijk, ja, dat heeft niet zo heel veel met schapen te maken. Als je kijkt wat baino betekent als werkwoord in het Nieuwe Testament, dan is het letterlijk opgaan, optrekken, of juist afdalen, of ergens ingaan, of ergens uitgaan. Dus het heeft te maken meer met die poort dan met schapen. En toch komt het in het Oude Testament, met name dan in de Septuaginta ook voor, en dan wordt het genoemd in Nehemia 3 vers 1. En daarom wordt het de schaapspoort genoemd. Ik wil er eventjes naartoe bladeren, Nehemia 3 vers 1. En dan zijn we eigenlijk in de periode na de Babylonische ballingschap, wanneer het volk terug mag keren naar Jeruzalem. En dan mag de stad gebouwd worden. Het begint met de muren. De tempel mag gebouwd worden. Heeft Ezra een belangrijke rol. En de priesterdienst. En er staat in vers 1. En El-Jasib, de hoge priester, maakte zich op met zijn broederen, de priesteren. En zij bouwden de schaapspoort. Zij heiligden ze. Ze richtten haar deuren op. Ja, zij heiligden ze tot aan de toren Mea, tot aan de toren Hanael. En hier is de eerste keer dat we dat woordje probatikos terugvinden. En daarmee wordt het vertaald met iets, een poort, maar met betrekking tot de schapen. Maar je zou moeten weten dat op het moment dat het volk dus terugkeert naar Jeruzalem, het eerste wat gebouwd wordt eigenlijk die schaapspoort is. En het is dus het eerste element met betrekking tot het koninkrijk van Israël. Nou ja, in de geschiedenis was het nog vroeg, maar je zou ook moeten weten dat al deze geschiedenissen in Nehemia met de terugkeer uit de Babylonische ballingschap ook weer profetisch is. En als straks Israël verzameld wordt uit de ballingschap, voor degenen die dat nog geloven, maar er is een deel van de Joden wat in het land is, maar verreweg het grootste gedeelte is in het buitenland. En de Heer zegt, ik zal mijn schapen vanuit het buitenland verzamelen. Dan is het eerste dus wat gebeuren zal, als het ware dus, die schaapspoort die opgericht wordt. Zodat de schapen door de poort het koninkrijk in kunnen gaan. En daar hebben we hier mee te maken in Johannes 5. Dus ja, letterlijk, schaapspoort, ja, dat komt uit Nehemia. En dan ben je gelijk bepaald bij waar het over gaat in Nehemia. Namelijk dat in het verleden het volk teruggekeerd is, maar toen liep het niet goed af, want ze hadden het judaïsme meegebracht uit Babel. Maar in de toekomst spreekt het over hoe het koninkrijk alsnog gebouwd zal worden en hoe men zal terugkeren en hoe de stad en de tempel gebouwd zal worden door de werkelijke hoge priester en door de werkelijke koning. En dat is bij de schaapspoort waar dat dan begint. Dus hier in de schaapspoort, Johannes 5, bij Jeruzalem, zouden de schapen geregeerd worden. En dan ben je dus bepaald bij Israël. Daar gaat het over. En je ziet dat Johannes 5 dus eigenlijk al gelijk een hogere geestelijke toepassing heeft. Ja, natuurlijk, het is fijn voor deze man dat hij genezen wordt. Maar als dat het is, als dat de enige boodschap is die de Bijbel heeft voor deze geschiedenis, dat deze man genezen wordt, dan mag je je met recht afvragen, ja, wat heb ik daarmee te maken? Wat moet ik daarmee? Toch? En als je niet beter weet of niet beter wilt weten, dan is het dus ook logisch dat je denkt van, nou, dan moet ik ook genezen worden nu, letterlijk. En dan kom je niet verder dan de letterlijke toepassing van de geschiedenis. Maar het gaat hier om Jeruzalem. Het gaat om de schaapspoort. Het gaat om de schapen. Waarvan de Heer zegt, ik heb nog meer schapen en die moet ik verzamelen. En die moeten binnengebracht worden. Maar ja, dat gaat over onze dagen. En hier hebben we te maken met een man die wacht op zijn genezing. Bij de schaapspoort. En dat is dan bij Bethesda. En Bethesda, ja, dat is dan een of andere vijver. Een watertje. Maar Bethesda wordt vertaald met bed. Dat is huis, hè? Bad, bed. En Bethesda, dat wordt dan vertaald met huis van barmhartigheid. Of in Exodus 34, vers 6, daar ga ik niet naartoe. Daar wordt het vertaald vanuit het Hebreeuws, want het is overgezet uit het Hebreeuws. Het is gewoon een Hebreeuws woord. Daar is het huis van weldadigheid. Dus de weldadigheden, daar gaat het om. Jeruzalem en de weldadigheden van David, zou ik willen zeggen. Dat is waar het hier over gaat. Alleen hebben we hier dan te maken met een Bethesda dat 5 zalen heeft. Waar een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden aan het wachten waren op de beroering van het water. Er zou wat moeten gebeuren, ze verwachten iets, maar het gebeurde nog niet. En we hebben hier te maken dan met 5 zalen of 5 zuilen. Nou ja, letterlijk zal dat wel zoiets zijn, dat er een plek is waar die lui allemaal konden liggen en wachten. Maar het gaat om wat die 5 betekent. En vaak wordt daar heel snel overheen gegaan. En 5, ja goed, het had ook 6 kunnen zijn of 4 of 3. Maar dit soort dingen zijn nooit zonder enige reden opgeschreven. En 5 in de Bijbel, met name in de evangelie of in de profetie, spreekt altijd over geestelijke, onzienlijke, eeuwige dingen. Waar de 4 spreekt over de tijdelijke dingen, over de zienlijke dingen, spreekt de 5 altijd over geestelijke dingen. Over verborgen dingen. Ik denk altijd gelijk aan die 5 steentjes van David. Ik denk altijd aan Pinksteren. Dat is dan 50. Maar het is wel iets wat in het verborgen gebeurt. Het heeft te maken met de geest. De 5 is altijd verborgen. En hier hebben we dus te maken met zaken die in het verborgene gebeuren. Handelingen 13 vers 41 lazen we. Verwondert u en verdwijnt. Want ik doe een verborgen zaak. Ik doe iets wat je niet gelooft, maar het gebeurt wel. Daar gaat het over. Het gaat erover wat de Heer nu in onze dagen doet. Maar het gaat er ook om wat de Heer in onze dagen nu niet doet. En dat is deze geschiedenis. Want in onze dagen wacht er nog steeds een lamme te Bethesda op zijn genezing. Alleen, dan heb ik het niet meer over u en mij, het menselijke, individuele niveau, maar over een hoger niveau, het volkenniveau. Dan gaat het over het volk Israël en met name het Joodse volk. Wanneer worden zij genezen? Hoe lang duurt het nog? Want hij wacht al zo lang. Maar het gebeurt allemaal in de verborgenheid. In de verborgenheid worden zij nog niet genezen. Maar er komt een moment dat de Heer zal komen en zijn koninkrijk zal openbaren. En dan worden dingen zichtbaar. En dan zal dat water beroerd worden. En daar hebben we hier via een illustratie dus mee te maken in deze geschiedenis. Hij lag dus daar te Bethesda, hebben de 5 zalen, samen met al die blinde kreupelen verdorden, te wachten op de roering van het water. Maar dat water, dat stond stil. En water, dat is ook weer zoiets. Altijd als je water tegenkomt, en met name in het Johannesevangelie, zoek het zelf maar na, is dat een beeld van het woord van God. Dat begint dan met het water in Johannes 2. Van ja, dat is lekker water, maar het zou wijn moeten worden, toch? Dat is ook eigenlijk stilstaand water. En in Johannes 4 hebben we te maken met water, maar dan gaat het om de Samaritaanse vrouw. Die kreeg wel deel aan water. Aan levend water. Wat zou voortkomen uit de Heer, wat zou bruisen. En dan hebben we hier in Johannes 5 te maken met water. In Johannes 6 hebben we te maken met water, waar de Heer over wandelt. Ga maar door. In Johannes 9 hebben we te maken met spraakwater. Water wat moet nederdalen naar de aarde, vermengd moet worden. Nou ja, en we hebben ook nog wat viswater. Toch? Niet over de linkerzijde, maar over de rechterzijde. En dan ben ik waarschijnlijk nog wat vergeten. Water, een beeld van het woord van God dus. Alleen dit water hier stond stil. Het zou moeten bewegen. Maar dat is precies wat het is voor het Joodse volk, voor het volk Israël, wat onder de wet is. Zij hebben de woorden Gods toebetrouwd gekregen, maar het staat stil. Het leidde niet tot leven, omdat het niet vermengd werd met geloof. Het kwam niet tot leven, het werd niet beroerd. Dat is wat het is, en daarom liggen ze te wachten. Maar het zou moeten bewegen, het zou geestelijk water moeten worden, Johannes 3. Water van boven. Nou, en daar ligt dan die grote menigte van kranken, blinden, kreupelen en verdorden. Maar wie zijn dat dan? Ik blader even naar Jesaja 35, vers 5. Jesaja 35. Waar ook een roep om water is. Alleen gaat het hier om het effect van wanneer het water zich vertoont. Wanneer het water verschijnt. Waar? In de woestijn. Want er staat in Jesaja 35 vers 1. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen. En zal bloeien als een roos. Ja, zij zal lustig bloeien en zich verheugen. Ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Dit is de profeet Jesaja. Die spreekt over, in de eerste hoofdstukken vooral, over hoe er een oordeel zou komen over Israël. Hij heeft het eigenlijk nog over heel Israël. Hoe er een oordeel zou komen over Israël, maar hoe er ook uiteindelijk zegen zou komen over dat volk. Denk bijvoorbeeld ook aan Jesaja, van hoofdstuk 40. Troost, troost mijn volk. Nou, hier gaat het ook over dat de woestijn ooit zal bloeien als een roos. Dat volk wat een keer in hongersnood wegtrok, waar geen voedsel meer was. Dat volk wat het woord wel had, maar het niet tot zich nam. Het niet geloofde. Het niet zo nauw nam met hun dienst. Dat volk zal zich eenmaal bekeren. En ze zullen dan weer zijn tot het sieraad van God. Vers 2. Versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. Dat moeten wij ook doen volgens Hebreeën. Zegt den onbedachtzame van harte. Wees sterk en vrees niet. Ziet, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Nou, dan weet je waar je bent, hoop ik. Dit zijn profetieën die je overal tegenkomt. De Heer zal komen. Aan de ene kant zal hij zijn volk verlossen en aan de andere kant zal hij wraak brengen. Wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Zacharia 14. Als dan zullen der blinde ogen open gedaan worden en der dove oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong des stommen zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woning der draken waar zij gelegen hebben zal gras met riet en biezen zijn. Nou ja, kan doorlezen, maar tot hier maar even. Ik hoop dat je weet dat deze dingen dus samenkomen. Jesaja, levend in een heel andere tijd, profeteerde over dezelfde dingen. En zo zou je het woord van God moeten bestuderen. Niet in de eerste plaats van wat zegt het over mij? Wanneer gaat de Heer mij genezen? Ik wil die baan hebben, wanneer gaat de Heer mij helpen? Of ik wil dat doel bereiken? Of ik heb deze tekortkoming of die beperking, wanneer gaat de Heer me er eens een keer van afhalen? Paulus die had hetzelfde probleem en die kwam tot de conclusie en die zei, Heer, uw genade is mij genoeg. En dat zouden wij moeten leren. Dat in de omstandigheden en de situatie waarin we ons bevinden, dat we te alle tijden de Heer kunnen danken om zijn genade. Maar dan weten we nog steeds dat hij een werk uitwerkt. Dat hij zijn werk met zijn volk voortzet. En dat de Heer zal komen en de woestijn zal bloeien als een roos. En deze lamme te Bethesda, ja, hij werd genezen, maar hij is later alsnog gestorven. Maar hij beeldt iets groters uit. Want deze zieken, deze kranken, deze blinden en kreupelen, die zullen genezen worden. Dan ga ik terug naar Johannes 5. Nee, laat ik op de terugweg bij Malachi 1 eventjes stoppen. Malachi vlak voordat we weer bij Johannes zijn. Maar dat geeft ook een beetje de situatie aan van de omstandigheden van dat volk in de dagen van de Heer zelf. Ik lees even, het gaat om vers 8, maar ik lees vers 6 ook. Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader? De Heer vraagt, God vraagt zich af, de vader. En hij heeft het over zijn volk. Gij zijt mijn volk. Ik zal u tot vader zijn en gij mij tot zoon. De belofte die gedaan zijn aan Abraham. De belofte die gedaan zijn aan Mozes. De belofte die gedaan zijn aan David. Maar waar is dan mijn eer? En ben ik een heere? Waar is dan mijn vrezen? Hebben jullie wel enig respect voor mij? Zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters. Verachters, verwondert u, gij verachters, Handelingen 13 vers 41, mijns naams. Maar gij zegt, waarmede verachten wij dan uw naam? Zij hebben boter op hun hoofd. Wat doen we dan verkeerd? We zijn toch vroom, we zijn toch ijverig, we dienen u toch? Maar er staat dan in vers 7, gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood. En zegt, waarmede verontreinigen wij u dan? Ze hebben niet eens door dat ze verontreinigd brood offeren. Dat ze het woord vervalsen. Dat ze het woord verdunnen. En dat ze blinde wegwijzers zijn. En daarmede dat gij zegt, des Heren tafel is verachtelijk. Het zal wel aan des Heren tafel liggen. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of wat kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Breng dat toch uw vorst, hij zal een welgevallen aan u hebben. Probeer dat maar eens aan de koning te geven. Als je bij de koning op bezoek gaat en je neemt een cadeautje mee, want dat hoor je te doen als je op audiëntie gaat. Geef je dan iets wat gebroken is, wat stuk is? Wat je net op straat gevonden hebt? Nee toch? Maar zij geven het wel aan de Heer. Dat was hun dienst. Of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere der Heerscharen. Maar dit is de situatie van het Joodse volk levend onder het Judaïsme. En dat is waar de Heer een probleem mee had. En dat is de reden dat ze nog steeds liggen te wachten op hun genezing. En sommigen hebben niet eens door dat ze ziek zijn. Maar het gaat dus over onze dagen. En de vraag is dan, wanneer zullen zij herleven? Alleen dat wordt hier in Johannes 5 beantwoord. Want de levenbrenger, degene die het water beroert, die is verschenen. Alleen wacht het voor deze man of voor het Joodse volk, levend onder de wet, levend onder het Judaïsme nog tot de toekomst. En in vers 4 staat er dan dat er eenmaal per jaar een engel nederdaalde op een zekere tijd. Nou ja, op een zekere tijd in ieder geval. En beroerde het water. En die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond. Van wat ziekte hij ook bevangen had. Een engel. In vers 4 trouwens, dat is een vers wat niet in alle manuscripten staat. Dus als je een modernere Bijbel hebt, dan staat dit vers er waarschijnlijk niet in. Maar desalniettemin is het wel essentieel voor het verhaal. Kijk, sommigen geloven niet in wonderen, geloven dus niet dat engelen water kunnen beroeren. De logica is als volgt, ik heb het nog nooit gezien, dus het kan niet. Zoiets. Maar hier staat dat een engel nederdaalde, dat het eenmaal per jaar is, dat staat hier niet. Maar op een bepaalde tijd, op een zekere tijd. En dan kwam het water in beweging en wie dan bij het water kwam, die werd genezen. Die kreeg deel aan dat levende, bewegende water. Maar wie is dan die engel? Nou, dit is Johannes. En dit is het Johannes-evangelie. Maar Johannes heeft ook de openbaring van Johannes geschreven. En eigenlijk, gezien vanuit Jesaja, wat we net lazen, bezien vanuit Malachi, bezien van uit Openbaring, is het helemaal niet moeilijk. Want daar hebben we een engel in Openbaring 12, die komt om het water te beroeren. En die heet Michael. En dat blijkt de aartsengel te zijn. Ja, als je het zo leest, dan denk je van, oh. Maar Malachi lazen we net. Degene die spreekt over deze dingen. Maar dat betekent eigenlijk mijn engel. He? Malachi, engel, mijn engel. En in Openbaring 12 vinden we Michael, de aartsengel. Als er al één engel is die het water zou kunnen beroeren, is dat de hoogste engel. Maar zijn naam betekent wie is als God? Dat ben ik, Michael. Wie is als God? Waarmee je eigenlijk al kunt vaststellen wie hij werkelijk is. En het voert nu te ver om daar naartoe te gaan. En ik denk dat het al vaker is gedaan. Maar dat blijkt gewoon een uitbeelding te zijn van Christus en de gemeente die strijd voeren. En niet in de toekomst, maar in onze dagen. En er komt een moment dat die strijd beslecht is. En dan wordt de draak uit de hemel geworpen. Die komt op aarde terecht. Maar dat is aan het einde van onze bedeling. Ik zeg altijd maar wij omhoog en zij naar beneden. Maar dat is het werk van Michael, degene die het water beroert. En in Daniël staat er dan dat Michael zal opstaan. Omdat hij een werk te doen heeft met betrekking tot de aardse dingen en zijn volk. Hij zal dan opstaan voor zijn volk. En hij zal zorgen dat de woestijn zal gaan bloeien. Door dat water te beroeren. Die engel, die wordt hier eigenlijk heel klein in een vers, wat dus zelfs in nieuwere manuscripten weggeveegd is, weggegumd is, geïntroduceerd. Want hij spreekt over verborgen werk. Hij beroert dat water, hij doet dat. En eigenlijk is het nu het werk van de geest. En dat leidt tot genezing. Nou, vertel dat de Pinksterbroeders, ze zullen zeggen, amen. Maar daar was dan vers 5 een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. En hij verwachtte dus genezing. Hij wist die engel die zou komen. Oftewel, het stond vast. En zelfs dat soort kleine details moet je bepalen bij het profetisch woord. Die engel die kwam op een zekere tijd en men wachtte daarop. En of dat bewust was of onbewust, dat is precies wat het profetisch woord ons leert, dat het zeer vast is en dat je erop kunt vertrouwen en dat de Heer zijn werk zal voortzetten en dat er een keer een vervulling komt van de profetieën die nog niet vervuld zijn. Maar hoeveel geloven dat nog? Werkelijk, dat de Heer zal komen en dat er zijn troon in Jeruzalem zal hebben en dat er herleving zal komen voor dat volk. Wanneer zij zich zullen bekeren. Maar deze man, die lag al 38 jaar. En voor sommigen van ons is dit natuurlijk bekend, want je hoeft dat maar één keer te horen. Anderen moeten het even zien. Maar die 38 jaren, die zijn veelzeggend. Want hoe vaak komt 38 nou voor in de Bijbel? Expliciet. Niet zo vaak. Ja, tuurlijk, je hebt er altijd die zeggen, ja, 38, dat is 30 plus 8 en 8 is dit en 30 is dat. En zo kun je natuurlijk een mooi verhaal vertellen. Maar het is veel mooier als er gewoon 38 voorkomt en je daar naartoe kunt gaan. En dat blijkt dus te kunnen. Want 38 jaar komen we tegen in de geschiedenis van het volk Israël. Die geschiedenis die waarschijnlijk zeer bekend is. Het volk Israël wat uitgeleid werd uit Egypte. In Exodus 13, 14, 15. Ze gingen door de wateren van de Schelfzee. Ze kwamen terecht in de woestijn. Maar na 2 jaar was het tijd om het beloofde land in te gaan. En er werden 12 verspieders uitgestuurd om het land 40 dagen te verspieden. En ik blader ondertussen even naar Numeri 13, vers 32... Zij werden erop uitgestuurd om het land te overzien, om het land te verspieden en vervolgens verslag te doen van wat zij hadden gezien. En de bedoeling was dat zij verslag zouden doen van hetgeen de Heer beloofd had. Namelijk dat het een tof land was, een goed land, dat het een land was overvloeiende van melk en honing. En dat het een land was dat de Heere gegeven had aan het volk Israël. Naar de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat zouden de verspieders eigenlijk moeten vertalen. Maar dat deden ze niet. Daarentegen brachten ze juist een kwaad gerucht voort. Een kwaad gerucht. En zij zeggen dan in vers 32 van Numeri 13... laat ik eventjes in vers 30 beginnen, want van die 12 verspieders waren er twee, die wel door wilden trekken. En zij zeggen dan, toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zeiden, laat ons vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten, het land, want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, dus die andere 10, wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. En alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspied hadden aan de kinderen Israëls, zeggende, dat land door het welk wij doorgegaan zijn om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk, het welk wij in het midden van hetzelfde gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. En wij hebben ook daar de reuzen gezien. En de kinderen van Enak van de reuzen. En wij waren als sprinkhanen in onze ogen. Alzo waren wij ook in hun ogen. En dus laten wij maar niet verder trekken. En de conclusie dan in hoofdstuk 14 vers 32 is. Dat de Heer woest wordt. En hij zegt dan. Vers 28 zegt tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, indien ik uw lieden zo niet doe, gelijk als gij in mijn oren gesproken hebt, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. De dorre woestijn dus. En al uw getelden naar uw gehele getal van 20 jaren oud en daarboven, gij die tegen mij gemurmureerd hebt, op basis van dat kwade gerucht, zo gij in dat land komt, over het welk ik in uw hand opgeheven heb, dat ik u daarin zou doen wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Noen. En uw kinderkens, waarvan gij zeidet, zij zullen ten roof worden, die zal ik daar inbrengen, en die zullen bekennen dat land het welk gij smadelijk verworpen hebt. Maar u, aangaande uw dode lichamen, zullen in deze woestijn vallen. Dus van heel die generatie zou niemand, behalve Caleb en Jozua, het beloofde land intrekken. En de conclusie vinden we dan in Deuteronomium 2 vers 14. Gewoon doorbladeren. Want in Numeri 13 vinden we dus de periode na 2 jaren. In Deuteronomium 2 vinden we de periode vlak voordat ze het land intrekken. En daar staat dan vers 14, de dagen nu die wij gewandeld hebben, van Kades Barnea, totdat wij over de beek Zered getogen zijn, waren 38 jaren. Totdat het ganse geslacht der krijgslieden uit het midden der heerlegers verteerd was. In overeenstemming dus met wat de Heer sprak. Dus 38 jaar hebben zij toen alsnog in de woestijn door moeten brengen. Maar via Johannes 5 weet je dat dat dus vervuld wordt in onze dagen. In de verborgenheid. En dat het gaat over onze bedeling. En dat het dus profetisch is. Het is gebeurd in het verleden, maar al deze dingen zijn en overkomen ons tot lering. Want het spreekt over hogere geestelijke dingen. En het gaat dus over dat volk wat nu 38 jaren overdrachtelijk wacht op de herleving. Maar dat is dus niet die oude generatie levend onder de wet, maar dat is een bekeerde jongere generatie. Nou, dat is precies dus ook waar het Bijbelboek Rutte over gaat. Het zal goed komen met dat volk, maar het zal een bekeerd volk zijn in de toekomst. En daar wachten ze nog op. Nou, ze impliciet ook een 38 jaar, 40 of 38. Maar dat vinden we in Jozua 2, vers 9. Lader ik ook nog even heen. Jozua 2. Want er werden twee keer verspieders het land ingestuurd. Eén keer dus na 2 jaar. Maar ook dus na die 38 jaar, dus op het 40ste, in het 40ste jaar. En ik denk dan van nou, eerst waren er 12 verspieders. 10 wilden niet, dus we hebben er nog 2 over. Ze hebben niet meer dezelfde namen, maar zij worden dan het land weer ingestuurd. En zij komen dan in Jericho. En in Jericho komen zij terecht dan in het huis van Rachab. Maar wat zegt Rachab dan? Die hen dus helpt hè, met vluchten. Ik denk dat de geschiedenis wel bekend is. Zij zegt dan in vers 9. Hè, want de poort was op slot gedaan en er was eigenlijk geen mogelijkheid meer om te verdwijnen. En zij sprak tot die mannen. In geloof, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord, en bekend dus, wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde zijn van de Jordaan, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw liedervertegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Maar vanaf wanneer ging deze boodschap al rond? Het blijft Bijbelstudie. Dus ik blader nu even naar Exodus 15. Exodus 15. Dat is het lied van Mozes. En het is een lofzang nadat zij verlost zijn door de wateren, nadat Egypte eigenlijk verslagen is. En dan staat er, de volken, vers 14, hebben het gehoord. Dus deze boodschap is rondgegaan. Die verlossing is rondgegaan, zoals het evangelie ook rondging. Dat is toch Handelingen? Dat is toch in de brieven van Paulus? Het gaat rond. De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Wederom heeft de ingezetenen van Palestina van bevangen. En dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtige der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Nou, en dat is wat Rachab gewoon al wist dus. Kijk, en die koppeling moet je maken. Het staat er niet expliciet, maar eigenlijk zou het volk na 2 jaar het land al in moeten nemen. En Rachab wist dat. Ze verwachtte eigenlijk van, nou ja, ze komen eraan. Maar de verspieders versmolten in angst, in ongeloof dus. Maar wat lees je bij Rachab? Eigenlijk zegt Rachab, maar wij versmolten in geloof. Wij wisten namelijk dat de Heere dit land ingenomen had en dat het zijn land is. En dat hij zal komen. Dus de ene kant versmelt in ongeloof en laten wij maar niet doorgaan. Laten we maar stoppen. En dus bleven ze 38 jaar achter. Maar de ander moest nog 38 jaren wachten in geloof. Zij versmolten in geloof. Want ze wisten, hier kan niemand iets tegen beginnen. Het is namelijk het werk des Heren. Nou ja, ik wil daar verder niet het onderwerp van maken. Maar als je aan de ene kant een deel hebt van Israël wat in ongeloof valt in de woestijn, waar spreekt Rachab dan van? Die al eerder uitgetrokken was en al eerder dus deel kreeg aan die belofte. En al eerder dus in het beloofde land was. Ja, niet letterlijk. Ja, zij was er letterlijk, maar het was nog niet echt beloofd voor haar. Maar zij zegt wel later, uw God is mijn God. Toch? En uw volk is mijn volk. En waar u gaat, zal ik ook gaan. Zoals Rutte ook zei. Alleen, zij beeldt weer een ander deel uit. Maar die twee komen wel samen op een of andere manier. Het is maar een paar generaties. Nou ja, een paar. Het is niet zoveel. Ze hebben met elkaar te maken. En dus, aan de ene kant hebben we 38 jaar van wachten in onze dagen. Maar aan de andere kant zijn er die al deel krijgen aan dat leven. En dan ga ik terug naar Johannes 5. Om het af te sluiten. Want deze man die wacht dus al 38 jaar. En dan verschijnt de Heer. Dan verschijnt de Heer. Zoals de Heer dus straks zal verschijnen. En hij zag deze liggen, vers 6. Wetende dat hij nu een lange tijd gelegen had. Het is nu al tijd. Het is tijd voor genezing. En hij vraagt dan, wil je gezond worden? Wil je het leven? Wil je voedsel? Wil je water? En de kranke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens. Dat volk zal straks helemaal alleen staan. Er zal geen mens zijn die deze man nog zal helpen. Ze zullen door benauwdheid namelijk tot de Heere gaan. In de wetenschap van, er is niemand anders meer die mij helpt. Er is geen mens die mij zou helpen om mij te werpen in het badwater. En wanneer het water dan beroerd wordt en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Want dat water, dat wordt al beroerd. Maar wie zijn dan die anderen die voor hem kwamen? Die koppeling is toch niet zo moeilijk meer nu? Want wij zitten hier. Ja, we zitten hier nu. Maar wij hebben al deel aan dat levende water. Johannes 2, Johannes 4. Nou ja, Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Geef mij dat levende water. Nou, hier is het. Maar zegt de Heer wel daarbij, van men weet wel dat de zaligheid uit de Jood is. Je hebt er deel aan gekregen, maar die man uit Bethesda, die komt nog. We houden het namelijk voor hen nu in reservering. We houden het levend voor ze. Maar er is nog steeds een bepaalde taak voor ze op aarde. En de gemeente wordt daarin gebruikt. Maar er is dus iemand die elke keer voor me komt. Ja, vele laatste, die zullen de eerste zijn. En wij hebben nu deel al aan het leven. Nou, en dan komt de Heer en hij geneest deze lammen. Sta op. Pak je bed op. En wandel. Kom tot leven. En het volk zal dan weer dienstbaar worden. Het volk zal wandelen. En de woestijn zal bloeien als een roos. En het was de Sabbat. Het zal de rust zijn waarin ze dan ingaan. Prachtig is dat in vers 9. Nou ja, dan krijg je dus de discussie met degene die onder de wet zijn. Want ja, dat mag niet op de Sabbat en op de zondag. Maar ja, dit is het werk wat de Heer doet. En we zouden dus moeten leren waar deze dingen over gaan. Maar wij hebben dus al deel aan dat water. En wij hebben dus ook al deel aan de zegeningen van dat land. En dan is altijd de vraag weer, stoppen wij en zeggen wij van nou, laten we maar teruggaan, want dat land, dat is eng. Of gaan we door? En we zouden doorwandelen. Zoals Romeinen 8 zegt, wandelt dan in de geest. Of wandelt waardiglijk den Heer, of wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Nou ja, het was een feest. Ik denk dat, volgens mij, typologisch, dat het wat duidelijker is welk feest dit dan zou zijn, toch? Ik bedoel, het is tijd voor de bekering van dat volk. Het is dus aan het einde van het wekenfeest wat mij betreft. Ja, je zou kunnen zeggen grote verzoendag, maar dat was niet een van die drie feesten. En daarna heb je nog het Loofhuttenfeest, maar dan ben je weer later. Het wordt trouwens ook weer in Johannes genoemd. Die feesten zou je eens na moeten zoeken in Johannes, dat is prachtig. Maar we hebben hier te maken dus met een wonderlijk werk in onze dagen. En wij zijn al genezen. Daar mogen we uit leven. Elke dag weer. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dat woord wat levend is. Dat woord wat krachtig is. En dat woord wat scheiding maakt tussen alles wat oud is en nieuw is. Dank u wel dat we dat woord in onze geopende harten mogen laten indalen. En dat het daar zijn werk doet. Dat het ons daar daadwerkelijk geneest. En ons maakt van oude schepselen een nieuw schepsel in u. Dat we van zondige mensen in Adam overgaan naar volmaakten in Christus. Dank u wel dat dat het werk is wat u doet. Maar dat er meer is, dat u ook bezig bent met de geschiedenis zelf. Dat u uw volk onderhoudt in het verborgene. En dat u dat werk zult afmaken. Dat er daadwerkelijk bloei zal zijn in de woestijn straks. En dat u daadwerkelijk zult komen om orde op zaken te stellen en dat water te beroeren. Dank u wel dat we al deze dingen zo vastgelegd mogen zien in uw woord. En dat we daarop mogen vertrouwen. Dat we daardoor vertroost mogen worden. En dat we elkaar daarmee mogen vertroosten. Dat wanneer we te maken hebben met woelige baren in ons leven. Wanneer we te maken hebben met strijd. Met zaken die ons aanvallen. Dat we altijd weer terug mogen keren tot dat woord wat zeer vast is. Dat rijke profetische woord. En dat we daardoor rust mogen vinden. Maar bovenal dat we de rijkdom van uw genade daarin mogen kennen. Omdat u het bent die ons voorziet van leven. Dat u het bent die ons voorziet van voedsel en water. Dat u ons brengt op de plaats van bestemming. En dat u ons redt uit de verzoeking. Dank u wel dat we zo mogen leren wie u bent. Door uw woord, door uw geest, door uw genade. Amen.